Wij waren terecht in Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan vanwege de ontferming in God, dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Want voor zover wij een religie hebben, dan wel godsdienstig zijn, bestaat onze religie daaruit dat wij niet een paar maal per dag God iets aanbieden, hetzij in de vorm van materiële offers, hetzij in de vorm van 5 maal daags een gebed of iets dergelijks, maar wij zouden, net als de Heer Jezus zelf, eens en voor altijd onze lichamen, dat wil zeggen alles wat wij zijn en hebben, aan de Heer offeren. Of dat nog valt onder het normale begrip religie, dat waag ik te betwijfelen. Maar alle religie is een uitbeelding van die ene echte. Dat wil zeggen dat men niet maar iets, maar zich geheel aan de Heer ter beschikking stelt. Als men dat niet doet, komt er van christelijk leven in welke vorm dan ook en naar welke maatstaven dan ook absoluut niks terecht. Dan wordt men een geveinsde, een acteur, iemand die een rol speelt, die zich voordoet als christen, die zich dus christen noemt, maar er totaal geen raad mee weet. De andere kant is dat wij komen tot de Heer en in navolging van Christus zelf en als consequentie daarvan onze eigen lichamen stellen tot levend, welbehagelijk offer. Want dat is onze godsdienst, voor zover over godsdienst gesproken kan worden. En het resultaat daarvan, vervolg daarop, moet ik eigenlijk zeggen, vinden wij tamelijk systematisch, nou ja, tamelijk, eigenlijk heel systematisch, zeker naar Bijbelse maatstaven, vermeld in de volgende versen. Want daar staat vervolgens pas, wordt deze wereld niet gelijkvormig, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, waarbij wij onder wereld niet maar hebben te verstaan uiteraard de zienlijke wereld, want wij zijn gelijkvormig aan de zienlijke wereld. Wij maken er uitwendig namelijk deel van uit, dus dat kan het niet zijn. Het gaat ook, en er staat er ook gewoon achter natuurlijk, het gaat niet om het uitwendige van de wereld, dat is ook het minst belangrijke eigenlijk, maar het gaat om het inwendige van de wereld. Niet hoe de wereld eruit ziet, maar hoe de wereld denkt. Wat kenmerkend is voor een wereldse, laten we zeggen, levensbeschouwing of wereldbeschouwing. Dat staat er ook, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Andere vertaling heeft door de vernieuwing van uw denken. De NBG heeft dat, geloof ik. Ik vind het altijd jammer, want gemoed is natuurlijk een geweldig woord. Alleen, wij zijn het woord en daarmee ook het begrip als zodanig in de praktijk kwijtgeraakt. Het is het Engelse mind. Uw gemoed, mind. Van een N heb ik wel eens vaker gezegd dat die ten onrechte in een woord voorkomt, die wringt er zich altijd in, dat is een taalkundig verschijnsel, mind, maar het is mood, het is gemoed. Veranderde de vernieuwing van uw gemoed, dat is uw denken, maar ook uw bewustzijn. Eigenlijk uw wezen, wie u werkelijk bent, dat is uw gemoed, uw denken, uw beleving enzovoorts. Dat zou namelijk veranderd worden. Inwendig. En u weet wat de Bijbel erover zegt, dat is voor niemand enig nieuws, denk ik. De Bijbel zegt, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Het gaat niet om het uitwendige van de mens, het gaat om het wezen van de mens. En trouwens, het wezen van alle dingen. En het wezen is het inwendige, de kern, het uitwendige, dat is alleen de verpakking. Hoe het er van buiten even uitziet. Maar dat maakt verder niks uit. Zie? hoe mooi het flesje ook is, als er rommel in zit, zooi, dan, ja, dan heb je er niks aan. Hoe mooi het ook verpakt is. God ziet niet de buitenkant aan, maar God ziet het hart aan. En hoe mooi wij ons in de, aan de buitenkant ook voordoen, hoe we eruit zien en hoe ons leven eruit ziet, het betekent voor God heus niks. En voor onszelf eigenlijk ook niet, tenzij we onszelf bedriegen. Mensen kunnen dat goed, moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Die denken dat ze zijn wat anderen over hen denken. En daarom doen ze zich anders voor dan ze zijn. In de hoop dat anderen vinden dat ze beter zijn dan in werkelijkheid. Hè? Maar je kunt de Heer daarmee niet... wat was dat woord ook alweer uit Den Haag? Bedriegen. Je kunt de Heer daarmee niet bedriegen. Het gaat voor God om wat in ons hart is. En dat hart, dat inwendige, dat zal veranderd worden. Religie houdt zich bezig met het uitwendige. Een mens moet bepaalde dingen doen, dit natuurlijk dan ook bepaalde dingen laten, zodat het allemaal een beetje aantrekkelijk uitziet. Het moet een demonstratie worden. En helaas in het christendom wordt ook dikwijls gedacht dat het om de demonstratie gaat, omdat je anderen toch zo nodig iets moet laten zien. Maar eigenlijk is het onzin. Het gaat in de eerste plaats om, en daarmee eigenlijk in de enige plaats, gaat het om wat in het hart is. En als het goed is, maar dat zijn de volgende versen, komt er daarna ook het een en ander van naar buiten. Want wat in ons hart is, verandert ons leven. Ja, als je niet weet waar ik het over heb, dan kan ik dat ook niet verder uitleggen. Maar degene die hun lichaam gesteld hebben tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer, die weten waar ik het over heb, uit ervaring. Je gaat de dingen anders zien. Je gaat anders denken, je waarneming verandert, of moet ik dat uitleggen? U weet toch hoe dat is, wat je ogen zien, oké, wat is wat je ogen zien. Maar wat je in werkelijkheid ziet, wordt in hoge mate bepaald door wat je zien wil. En door wat je al gezien hebt, want daar krijgt het een plaats in, dat schijnen je hersens te doen. Dat weet u toch, hè? Dat is dat bekende verhaal, ze zetten mensen een bril op, zodat ze alles op zijn kop zien. Dan wordt het eerst wat lastig lopen, want dan loop je ondersteboven door de wereld enzovoort. En na verloop van enige tijd ben je eraan gewend en weet je niet beter meer. Daarna gaat de bril weer af en dan zie je alles weer op zijn kop. We zien trouwens sowieso alles op zijn kop. Want het plaatje wat via die lens hier naar binnen valt, dat staat ondersteboven op je netvlies. Dat weet elke fotograaf, toch? Of niet? En sterrenwichelaar, maar goed. Je hersens, eigenlijk je ervaring, je levensbeschouwing, je levenswijze, dat wat je geleerd hebt, is bepalend voor wat je in werkelijkheid ziet. En dikwijls zie je dan zelfs dingen die er helemaal niet waren. Dat heb ik van een politieman geleerd, was mijn broer trouwens vroeger, was politieman. En die zegt, zo werkt dat met getuigen. Ze zien wat, maar het is onbetrouwbaar. Ze zien het in een flits. En wat ze in een flits zien, wordt ingepast in wat ze gewend zijn te zien. Of wordt geplaatst in hun eigen kader enzovoort. En ze hebben vaak dingen gezien die er helemaal niet waren. En getuigenverklaringen zijn daarom vaak heel verschillend. De plaatjes waren hetzelfde, maar de interpretatie van de plaatjes was anders. En als wij veranderd worden in ons gemoed, in ons denken, heeft dat tot gevolg dat we dingen anders leren zien. Dan leren we bijvoorbeeld zien de voorbijgaande aard van al die uiterlijke dingen, van heel deze oude schepping. Dan leren we zien de betrekkelijkheid van cultuur, beschaving, opvoeding, religie en wat het allemaal maar wezen mag. Ook de betrekkelijkheid van het menselijk gedrag, in de eerste plaats van onszelf en daarna van anderen, dan leren we de dingen niet meer zo serieus te nemen als dat het eruit ziet. Dan leren we relativeren en terug te brengen tot hoe God de dingen ziet. En God ziet ons dood, naar de oude mens, en levend in Christus. En wij komen zondaren tegen, we hebben een hekel aan ze en op de duur leren we hen lief te hebben. Omdat God zondaren lief heeft. Wij weten dat. En we hebben dat geleerd. En we hebben beseft, leren beseffen dat de Heer ons lief heeft, ondanks wie wij zijn. En we leren anderen lief hebben, ondanks wie zij zijn. Of om, beter nog, ondanks wie wij denken dat zij zijn, want we verkijken ons daar gewoonlijk ook helemaal op. Als u begrijpt wat ik bedoel. En die verandering van denken, dat is niet iets wat je in een cursus kunt leren of iets dergelijks. Dat leer je uit het woord van God. Dat woord van God, en nou wordt het wel een beetje mystiek, dat woord van God waarin hij zelf zich geopenbaard heeft. Waarin de onkenbare God zijn eigen inwendige heeft uitgedrukt, zijn hart heeft uitgestort. Nou, lees het maar na. In de profetieën en in de psalmen, in de eerste plaats denk ik, daar leren we zien hoe God denkt. En hoe God de wereld ziet en de mens en hoe God ons ziet individueel. En hoe hij erover denkt en wat hij eraan doet of niet. Juist niet, wellicht. Zie. En dat leren wij door dat woord van God. Dat verandert ons denken. Daar is niks aan te doen, dat werkt zo. En het enige wat ik kan zeggen is, dat heb ik ervaren. Wat moet ik er anders van zeggen? Er is verder niks aan te bewijzen, lijkt mij. Maar wat wij leren in ons leven is bepalend voor hoe wij vervolgens tegen het leven aankijken. Vandaar dat jonge mensen anders tegen het leven aankijken dan oudere mensen. Van oudere mensen leren wij, die worden toch wat zachter. Worden wat toleranter enzovoort. Dat komt omdat ze levenservaring hebben opgedaan. Enzovoort. Het verandert hun wereldbeeld. Je doet dan ook zien de betrekkelijkheid der dingen. Zij leren dat in de praktijk, dat is bij de natuurlijke mens zo, maar dat is bij ons als wedergeboren mensen net zo goed het geval. Zie. Wij denken van nature naar de normen van het vlees, wij denken dat wij moeten vechten voor onze plaats in de wereld, in de samenleving. Misschien moeten we zelf wel vechten voor een betere samenleving, weet je veel, wat allemaal. Maar als je leert uit de Bijbel hoe de realiteit is, want dat is de realiteit, dan ga je dat wel anders zien. Dan ga je er niet meer op uit om die wereld te verbeteren. Dan ga je die wereld uit. En dan roep je tegen de mensen om je heen. Ik roep alleen maar, kom eruit. Zie? Kom mee. We hebben hem ontmoet, die de eersteling is van een nieuwe schepping. Waar is hij in de hemel? Nog een keer, waar is hij? Buiten de legerplaats. Ga mee. De scharen gingen uit naar de Heer Jezus. En hij sprak tot hen, maar zelden in een stad, dan was het Jeruzalem, of in een dorp, maar gewoonlijk was het buiten de dorpen ergens. Het liefst op een berg. Dat is het aardige van bergen, wist u dat? Dat is de fascinatie van bergen. Als je erop klimt, dan ben je wat hoger. Dan zie je het allemaal relatiever. Dan wordt die wereld daar beneden in het dal wat kleiner. Enzovoort. En wat minder bedreigend ook. Dan leer je relativeren. Dat is het rustgevende van bergen. Maar het is tegelijkertijd de reden waarom veel mensen juist voor die bergen bang zijn. Ze zijn bang voor relativering. Ze zijn bang te constateren dat een individueel mens in werkelijkheid natuurlijk helemaal geen bal voorstelt. Absoluut niet belangrijk is. En aan de ene kant is het bevrijdend, aan de andere kant men heeft er een fobie voor. Ja, precies ja. Maar het was niet voor niks dat de hele mensen om zich heen verzamelden buiten de dorpen, buiten de legerplaats, ergens op een berg. En daar sprak hij hen toe. En dan stonden ze open voor het woord. Daarom zitten we hier op de Boendesheugen, denk ik wel eens. Hè? Dat is nog steeds een heel mooie naam. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dat wil zeggen, in uw denken. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En denken kan alleen veranderd worden wanneer het gevoed wordt door woord dus. Door lering. in de praktijk hier door de waarheid, door het woord van God. Mensen problemen hebben met hun gedachten en ze niet op orde kunnen krijgen, komt het omdat ze niet leren. Niet systematisch. Of de dingen die ze geleerd hebben niet vasthouden. Vast kunnen houden of vast willen houden, wat het maar is. Want het komt allemaal voor natuurlijk. Maar hier gaat het om, hè. Waarmee we ons vullen, dat is bepalend voor de wereld om ons heen. Dat wil zeggen, die wereld om ons heen verandert niet, maar in onze opvatting verandert het. In ons gemoed verandert dat. We kunnen een wereld om ons heen haten, maar het kan net zo goed zijn dat we ziende de wereld om ons heen met innerlijke ontferming bewogen worden. Je kunt aan de ene kant zeggen, ik heb het gezegd, heel de wereld is gek, dat meen ik ook nog. Neem niet weg dat men tegelijkertijd met innerlijke ontferming bewogen kan worden over al die mensen die de waarheid niet kennen, die in paniek door elkaar heen rennen, die allemaal hun eigen waanvoorstellingen hebben over hoe dat moet met de wereld en met hun eigen leven enzovoort. Want het is natuurlijk intriest en zoals ik schreef op de laatste circulaire, laatste woord, op de laatste bladzijde, ik weet nooit of ik moet huilen of lachen. Want het is aan de ene kant bespottelijk, aan de andere kant is het in en in triest. Maar je kunt er wat aan doen. Niet uitwendig, maar inwendig. Je moet zorgen dat je zelf je rust vindt, je plaats vindt, de waarheid kent, onvergankelijke dingen kent die een houvast zijn, om niet te zeggen norm zijn in je leven. En ik praat nu tegen wedergeboren mensen uiteraard. We hebben zekerheid. Dat is wat ons onderscheidt van een onzekere, vergankelijke, voorbijgaande wereld. En we staan erbij en we kijken ernaar en we zien het voorbijgaan. Maar wij hebben die, hoe heet het ook alweer, die rots der eeuwen enzovoorts. Wij bouwen ons huis op die rots. Dat staat vast. Wij bouwen op de beloften Gods. En we vertrouwen op het goede werk dat hij in ons begonnen heeft. En dat is niet een goed werk aan de buitenkant primair. Het is primair een werk aan de binnenkant. En van daaruit, want dat is pas de volgende fase. Van daaruit zou het uitwerken naar buiten. Het verandert ons gedrag. Omdat het ons wereldbeeld verandert. Onze relatie tot de wereld verandert. Ook de relatie, onze relatie tot zondaar in het algemeen en onze relatie tot onze vijanden in het bijzonder. Die we zouden lief hebben in ons. Dat kan. God heeft ons lief en Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren, toen wij nog vijanden waren. Romeinen 12. Of Romeinen 5, sorry. Dat verandert. En dat is waar het over gaat. Religie richt een mens af, maakt een mens tot een circusdier. Laat hem kunstjes doen. Wordt hij daar blij van? Nee. Hooguit trots en hoogmoedig omdat hij het kunstje geleerd heeft. En hoogmoed is het tegenovergestelde van geloof. Je kunt het zien, want religieuze mensen in het algemeen, ik zei in het algemeen, zijn hoogmoedig, zijn trots op zichzelf. Kijk eens wat wij presteren. En ook als ze niks presteren, zeggen ze, ja, maar we doen toch in ieder geval ons best. Dat is wel heel wat. Het probleem is echter dat het beste van de mens absoluut tekortschiet, namelijk niet goed genoeg is voor God. We schieten niks mee op. En bovendien is het een act die je uit het hoofd kunt leren. Ik bedoel, dat kun je leren, je kunt je leren op bepaalde wijze te gedragen, je kunt leren de vaste antwoorden te geven op de vragen van de catechismus, dan wel van je belijdeniscategorisatie enzovoorts. En dan geef je de goede antwoorden en dan mag je voortaan, ja wat mag je dan, iets wat ook op zichzelf geen enkele zin heeft, mag je dan, ik weet niet eens wat, maar dat mag je aan het avondmaal, ja. En je kind laten dopen, nou ja. Ja, nou ja, en dan? Dan kan je je een christen noemen, ben je gebreveteerd christen. Kan je bewijzen, want je staat in het register en dat soort dingen meer. Nou en dan? Je denkt toch niet dat je met dat soort zaken bij de Heer kunt aankomen en zeggen, ja, maar ik stond daar en daar ingeschreven. Hè? Ja, attestatie. Ja, moet je. Ja, ik weet het, ja. Wat een gedoe altijd. Een bewijs van attestatie of om andere groepen dan ook meteen te beledigen, een aanbevelingsbrief. Laten we het maar meteen gewoon zeggen. Alsof dat iets ook maar iets zou betekenen. Je kunt je erop beroepen, je kunt iets bewijzen, nou en. God kijkt er dwars doorheen, wat is in je hart? En dan kun je niet zeggen, maar ik was nou eenmaal zo. Dat is het excuus van velen. Ik ben nou eenmaal zo. Ik ben erfelijk belast. Ik heb dat van huis uit zo meegekregen. Dan wel, het zit in mijn genen. Dan wel, het zat in mijn opvoeding. En dat soort dingen. Ik ben nou eenmaal zo opgevoed. En dat is het dan. De Bijbel zegt, de Heer zegt dat je veranderd zou worden in de vernieuwing van je gemoed. Inwendig. En dat is wat eerst gebeuren moet. Voordat je ook maar ergens voor bekwaam bent in de praktijk. Ik bedoel, je bent het op grond van wedergeboorte. Wat erin moet zitten, in beginsel, zit erin. Maar het moet wel tot ontwikkeling komen. En tot ontwikkeling komt het ten koste van de oude mens. In plaats van de oude mens. Dat neemt tijd. En dat geduld zal men ook moeten opbrengen. Ja, ik zoek weer naar voorbeelden, maar ik heb ze niet. Ja, ik heb ze wel, maar ja. Nee, zuster, ik was 12, dat ik denk ik. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat ik 1 jaar of 12 was. Dat toen gevraagd werd in de samenkomst of er mensen waren die de Heer wilden dienen. Bijvoorbeeld fulltime was de bedoeling dat ik mijn hand opstak of ging staan of mee naar voren moest komen. En dat is daarna nog wel een paar keer gebeurd, want ja, dan stellen ze dezelfde vraag. Het antwoord bleef hetzelfde. Dat zou je doen. Maar toen ik 1 keer 30 jaar was of zoiets, toen, nee, 28 was zal ik maar zeggen, toen dacht ik, nou, als de Heer me nog gebruiken wil, moet hij wel opschieten. Maar misschien, de Heer begon ook op 30-jarige leeftijd, dus misschien moet ik nog 2 jaar wachten. Enzovoorts. Ik heb echt gewacht. Van, ja, want ik ondernam zelf niks in die richting. Moest wachten. Het was zover niet. Ik weet wel dat ik, dat ik jarenlang voor mezelf de Bijbel bestudeerde. Niet beroepsmatig. Dat dacht ik helemaal niet aan zelfs. Gek genoeg. Maar gewoon omdat ik zelf wilde weten hoe het zat. Tot de antwoorden hebben op vragen die uit de Bijbel voortkwamen enzovoorts. En uiteindelijk, op middelbare leeftijd zal ik maar zeggen, hoe oud ben je dan op middelbare leeftijd? 35? Nou ja, zoiets was het ook wel, hè. Ik weet niet meer, wanneer werd ik fulltime in 1980, ik weet het uit mijn hoofd niet meer. Ik hou het ook niet bij. Maar ik was al aardig op leeftijd, zal ik maar zeggen. Ik heb er langer moeten wachten. Nu ben ik die tijd eigenlijk een beetje vergeten. Ik heb nog een ander leven gehad hiervoor. Niet echt. Maar gewoon, je bent er blijkbaar niet aan toe. En de Heer geeft je de gelegenheid ook niet. Die zegt, wacht maar rustig. Maar die tijd, die komt wel. En zo werken die dingen soms. Je moet soms eerst wat leren. En de Heer geeft daar gelegenheid voor. En van die gelegenheid zal men ook gebruik maken. Niet streberig, van ik wil iets bereiken, daar heb ik er nooit bij gedacht. En nog niet, nog steeds niet. Ik wil iets bereiken. Nee, ik wil nuttig zijn voor de Heer, daar gaat het om. En hoe Hij dat dan doet en wat voor plaats Hij je geeft. Ja hoor eens, dan moet je maar met Hem regelen. Dan regelt Hij met jou, maar daar kan ik ook niks over zeggen. Ik denk dat sommigen hier naar de conferentie gekomen zijn om dan van ons te horen hoe ze normaal christelijk moeten leven enzovoorts. Dat kun je van ons toch niet horen hoor. Dat is er niet. De norm is namelijk dat men zich aan de Heer Jezus Christus overgeeft. En bereid is onder alle omstandigheden, tijdig en ontijdig, bij nacht en ontij, wanneer het maar is, verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. En als iemand je vraagt om de zaal op te ruimen, de stoelen klaar te zetten, koffie te zetten of zo, dan doe je dat gewoon. Ik weet waarover ik het heb. Ik heb al die dingen moeten doen. Zalen aanvegen, lopers oprollen, uitleggen, tenten bouwen, haringen in de grond meppen enzovoort. Tegenwoordig heb ik uitgevonden, als ik nou een stok meeneem als we de tent op gaan zetten, dan hoef ik ineens niks meer te doen. Dus nou neem ik altijd die stok mee. Ja. Maar ik zie mijn vader nog voor me. Met haringen in de grond staan, met zijn grote hamer. Zijn grote vol. En s'avonds op het podium met goede pak spreken. En niet alleen hij, maar ook zijn collega-evangelisten. Precies hetzelfde. Er komt wat voor kijken. En daar moet men ook niet te min voor zijn. Integendeel. Wij zijn dienstknechten. Wij zouden nederig, dienstbaar werk doen. En dat geldt ook voor degene die met het woord dienen, overigens, want zo staat het bij meerdere gelegenheden in de Bijbel. Wat ik probeer te zeggen is dit. Als u denkt aan praktisch christelijk leven, dat komt pas na verandering van denken. Het gaat eerst om het hart. De Heer werkt in ons. Geef je een nieuw hartje. Het is zo'n eenvoudige waarheid dat het blijkbaar aan de kinderen kan worden uitgelegd. Als ze begrijpen, weet ik niet, maar tegen dat het zover komt, begrijpen ze het wel degelijk. Hij vernieuwt in ons een nieuw gemoed. Hij geeft ons een nieuw hart. Een termen uit het Oude Testament, zodat Nicodemus het inderdaad had kunnen weten, weet u nog? Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Hoe dan niet? Nou, wordt veranderd door de vernieuwing van uw mind. Uw denken, uw bewustzijn. En het bewustzijn is bepalend voor wat men ziet en hoort. En ook voor wat men zien wil en horen wil. En ook hier deze week gebeuren een boel dingen die ik liever niet zie en die ik liever niet hoor. Omdat ik weet dat ze niet goed zijn voor me. Ze leiden af. Je richt je op de oude mens en de gebreken daarvan enzovoort. Zie je? Men zou selectief daarin zijn. Per slot gaat het om dingen die men tot zich neemt. Dat is altijd voedsel. Wat men ziet en hoort is ook voedsel. Geestelijk voedsel. Meestal met een kleine g bedoel ik dan maar. Maar men neemt het tot zich. Maar het zou je gedacht zijn wat dat voedsel in je bewerkt. Zoals gewoon voedsel in je lichaam. Ik ken wat mensen die zien er wat ongezond uit. Bij nader inzien kom je er dan achter dat ze ook ongezond eten. Ja, geen wonder dan, hè. Die geven ze advies niet om in de zon te gaan liggen, maar eens fatsoenlijk verse groenten te gaan eten. Dat meen ik serieus, maar ik bedoel in geestelijke zin vind je precies hetzelfde. Het was diezelfde Bertex in de tijd, in het Duits spreken, in het Duitsstalige gebied, in elk geval wijd en zijt bekend, die zei, wij maken ons zorgen over wat wij eten, dat doen Duitsers al heel lang, hè. Die hebben de koerorte ook uitgevonden, dat soort dingen, de gezondheidsmanies, en zo komt het allemaal uit Duitsland, hè. Badplaatsen is ook allemaal zo gezond, enzovoort. En hij zegt, men maakt zich grote zorgen over wat men eet en wat men niet moet eten, enzovoort. Maar tegelijkertijd wordt gepropageerd dat men zich op de hoogte stelt van de moderne kunst en vooral van de moderne literatuur. Wat een of ander onbenul schrijft, moet je vooral goed gelezen hebben enzovoort. Hij zegt, maar men beseft niet dat dat voedsel is wat men tot zich neemt en het is verrekt ongezond. Dan is men ineens niet selectief meer. Dan moet men maar alles eten wat er zomaar op tafel terechtkomt. Want men moet toch vooral bijblijven. En het verziekt de mens inwendig. Zie? Je kunt je denken veranderen. Door selectief te zijn in wat je eet. In het woord dat je tot je neemt. Zie? En ik zal het nog verder toelichten. Daarbij gaat het niet erom dat men luchtige verhaaltjes leest of iets dergelijks. Dat kan het minste kwaad, als het al kwaad kan. Wat kwaad kan, is serieuze filosofie. Is serieus bedoelde religie. Dat zijn virussen die de mensen voor de rest van zijn leven lastig vallen. Het komt er één keer in en het gaat er nooit meer uit. Tenzij dan dat men voor de volle 100% tot overgave komt aan de Heer Jezus Christus en dit woord der waarheid. Dat reinigt. U weet nog hoe dat staat in Efeze 5? Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven. Maar goed, dat hebben we van de week al een paar keer aangehaald, die waarheid. Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven opdat hij haar heiligen zou. Haar reinigende door het bad des waters. Dat is beeldspraak. Namelijk door het woord, want dat water is een beeld van het woord van God. Door dat woord worden wij gereinigd. Niet naar de uitwendige mens, maar naar de inwendige mens. En daardoor dat woord wordt ons hart gereinigd van een kwaad geweten. Door dat woord leren wij ons te richten niet op de mankementen, de tekortkomingen van de oude schepping, of onze eigen oude schepping, of die van onze omgeving, maar leren wij ons te oriënteren op en leren wij dus te zien de zegeningen van de nieuwe mens. De werking van de genade, de werking van de geest van God in onszelf en in onze omgeving. Leren selectief te zijn, selectief te zien, selectief te horen. Dat verandert ons denken. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw mind, gemoed. Opdat gij moogt proeven, beproeven is de technische term, maar het is gewoon proeven in de zin van ervaren. U weet, proeven is gewoon waarnemen, maar inwendig. Zien en horen, dat is het waarnemen van wat om ons heen is. Eventueel tasten. Zie? Maar proeven, dat is het waarnemen van dingen die wij tot ons genomen hebben. Dus proeven is waarnemen van wat in ons is. Hè? Opdat gij mocht proeven, van binnenuit dus, waarnemen, of ervaren, zo u wilt. En zo wordt het woord in het Nederlands ook gebruikt, hè? Proeven. Ik heb ervan geproefd. Ik heb er iets van ervaren, heet dat, hè. Het is het proeven, het ervaren van de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God. En zoals al gezegd, de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God algemeen voor elke gelovige is. Vers 1, dat is in lichaam stel tot levend heilig God een welbehagelijk offer. En daarna, maar het is door en na de verandering van denken, althans na een bepaalde mate van verandering van denken, zullen wij ook ervaren, proeven en dus voor onszelf wis en waarachtig wel zeker weten wat de Heer specifiek van ons verwacht. En dan is het de vraag of we daarop ingaan. Of we dan ook doen wat hij van ons vraagt. Van de week nog een gesprek met iemand die was gevraagd om te spreken in de tent. En die zei, nou ik weet niet of ik dat wel moet doen en of de Heer dat wel van mij vraagt. En misschien kan ik het wel niet. Maar zei hij, als het gevraagd wordt, dan moet je het toch eigenlijk maar doen. En of je het kunt, ja, dat zal wel blijken daarna. En zo is het maar net. Dan doe je iets wat je van je leven nog nooit gedaan hebt en nooit gedacht had dat je ooit zou doen. Maar als je gevraagd wordt, en ik ken er meer zo, mensen die zichzelf bij mij geëxcuseerd hebben en die zeggen, ja, sorry, voor deze wat vervelende situatie die ik helemaal niet ga uitleggen. Echt, helemaal niet. Maar zei tegen mij, ze hebben me ervoor gevraagd. En het is, ik mag dan een werk doen in dienst van de Heer. En dat de omstandigheden wat ongelukkig uitvallen. Hij zegt, daar ben ik mij wel bewust. Maar als het me gevraagd wordt, kan ik toch niet nee zeggen. Nou, dat is oprecht. Dan doe je dat dus. Maar het is iemands persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat blijft het. Ze vragen mij ook wel eens wat. Ze hebben mij wel eens gevraagd, wil je dan en dan daar en daar over spreken in die plaats? Ik heb ook wel eens gezegd, nee, dat doe ik niet. Gewoon omdat ik vond dat dat onderwerp op die plaats, bij die mensen daar in het algemeen, niet aan de orde moest komen. Ongeschikt. U zegt, maar het was toch een Bijbels onderwerp? Ja, het was wel een Bijbels onderwerp, maar ik was van mening dat die mensen wat anders nodig hadden. Eerst. Alvorens te gaan theoretiseren over onderwerpen die het directe geestelijk leven niet onmiddellijk raken. Ik was van mening, die mensen moesten iets horen wat wel degelijk hen direct zou raken. Omdat ik dacht, het ontbreekt aan dat men zich gesteld heeft tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dan te beginnen aan verandering van denken, zonder dat men zich aan de Heer beschikbaar gesteld heeft, denk ik, dat komt niet goed. Dus dan zeg ik gewoon nee. Maar het is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar wat hier staat is simpelweg dit, en ik weet dat dat een moeilijke drempel is, dat een ieder van ons zou proeven en dus zou weten voor zichzelf zeker wat de Heer wil van ons. Nee, niet, hij zet ons niet meteen die hele carrière voor, of loopbaan, of hoe zo'n ding maar heet. Maar hij zet ons voor een bepaald moment, in bepaalde omstandigheden, zet hij ons een bepaalde verantwoordelijkheid voor. Hier is het, doe dat. En wij weten het als het gebeurt. Wissen we erachter wel. De discussies die in dat soort omstandigheden ontstaan, zijn altijd bedoeld om een excuus te vinden om niet te hoeven. Om te zoeken dingen die belangrijker zijn. Om er onderuit te kunnen. Heer, nu even niet, want ik heb een afspraak met enzovoorts. Zo concreet zijn die dingen, hoor. Op een bepaald tijdstip, in bepaalde omstandigheden, komt het bij je. Onverwacht. Iemand haalde van de week nog aan, want dat was Jan Sipma. Want ik liet zo vallen dat ik hem denkelijk het eerst ontmoet had op de Brandpunt Bijbelschool. Dat bleek niet zo te zijn. Hij kwam me corrigeren. Hij zegt nee, dat was in. In de Pelikaankerk in Zwolle. En, ja, die bijeenkomst ken ik nog. In Leeuwarden, sorry. Pelikaankerk in Leeuwarden. Hij zegt: ben ik één keer geweest? Toen ging het ook over Romeinen 6. Net als van de week hier. Hij zegt, toen was ik zo van gechoqueerd, ik ben een half jaar niet meer geweest. Pas na een half jaar dacht ik, ik moet er toch maar weer eens naartoe. Hij zegt, sindsdien ben ik niet meer weg geweest. Maar het is mij ontgaan, dat weet ik allemaal niet. Hè? Maar daar wilde ik niet over, dus de eerste keer dat ik... Oh nee, ik had het ook met Jetske. Het hart, heet ze, ja. IJzerma, denk ik, maar goed, dat doet het niet. Had ik erover. En waar ik haar voor het eerst ontmoet heb, weet ik ook niet. Maar zij zei, ik was erbij in die tent in Franeker in 1973. Dat is, deze dagen is dat precies 35 jaar geleden. Dat ik daar voor het eerst officieel moest spreken. Ik had maar één ding te doen. Niet spelen en getuigenis geven, zoals bij de BBC-combo. Maar alleen maar spreken. En dat berustte al op een misverstand. Ben ik nog steeds van mening. Want ik geloof dat mijn vader daar spreken moest, of misschien wel een neef van me, maar in ieder geval iemand die Klein Haneveld heette. Mijn vader. En die kon niet, in zijn eigen tent, maar goed. En hij kon niet, en de organisatie in Franeker dacht van, ja, maar er staat op die lijst J.B. Klein Haneveld. We moeten op zijn minst nog een Klein Haneveld hebben. En een van de meisjes daar, vanzelfsprekend, herinnerde zich mij. Ik was dat ook weer. Gepke Damstra, ja. Damstra. Ik geloof dat ze een Friese afkomst was. Maar net als mijn overgrootmoeder trouwens. Maar goed. En die dacht, ja, ik ken een Abklein Haneveld. Dus die belde mij, spoorde mij op en belde mij en vroeg mij of ik in die tent wilde spreken. Toen was ik voor het blok. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Ik was er ook hoogst verlegen mee. Ik wist ook niet echt waar ik over zou moeten spreken. Maar ja. En je doet het dan. En of je het kunt. Er waren heel wat mensen die vonden dat ik het niet kon. Misschien hadden ze gelijk, ik weet het nu nog niet. Verdiep me daar ook verder niet in. Maar daar ben ik die Boersma daar tegengekomen. En is nooit meer weg geweest, zal ik maar zeggen. Het heeft mijn leven bepaald, het heeft zijn leven bepaald. Maar ik had met groot gemak ook nee kunnen zeggen. Dit doe ik niet, ik ben muzikant. Ik speel in bruiloften en partijen en in samenkomsten, voor zover dat wat anders is, want soms is dat hetzelfde. Tenslotte waren we het huisorkest van Stromen van Kracht, toch? Nou goed, bij de familie Hoekendijk in de tijd. Maar goed, dat waren feestelijke bijeenkomsten. Bij het refrein van het zingen van het lied stond iedereen op. En begon men onder aanvoering van moeder Beb, heette zij. Zuster Hoekendijk, de moeder van Ben en Frans enzovoort. Die liep dan voorop met de tamboerijn en dan begon de polonaise. Kom ook broeders, kom ook zusters, kom bij ons in de stroom enzovoort. En ik vond het prachtig hoor. Want een muzikant vindt dat mooi als de mensen erop reageren, nietwaar? En dan was het refrein afgelopen en ineens zat iedereen weer op de stoel. Een stoelendans. Geweldig vond ik dat, hè. Nou goed, ik heb er nog wat geleerd. Maar toen ineens moest ik in een tent spreken. Nog wel in Franeker, daar had ik helemaal iets tegen. Want zal ik u nog wat vertellen. Het is een korte tijd geweest dat ik met die tent meereisde. Zullen we zeggen, in dat team zat. Kort na mijn diensttijd, toen ik niks te doen had, zal ik maar zeggen. En toen op een gegeven dag moest de tent opgezet worden in Franeker. Was Franeker. En toen ben ik niet meegegaan, omdat ik dacht dat ik een andere verantwoordelijkheid op die dag had. Dat zal ik u niet uitleggen. Maar dat was mijn persoonlijke keuze. Ik denk, ze kunnen het ook zonder mij wel. Vandaag heb ik iets serieus te doen. In mijn ogen was het iets heel serieus. Achteraf is het tamelijk naïef. Maar goed, dat is dan zo. Dan kijk je naar zoveel jaren terug. Ik ben niet meegegaan naar Franeker de tent op te zetten. Ze hebben daar de tent op gezet. En dezelfde nacht is de tent helemaal in elkaar gewaaid. Kortom, dat was het einde van de tent. Het is geloof ik niet hardop gezegd. Althans niet tegen mij. Maar ik heb de schuld gekregen, min of meer toch. Van dat die tent daar in de vernieling geraakt is. Dat is niet zo, maar ik heb dus wat tegen Franeker. Ik had... Hè? Ik lig nog in Friesland ook, maar dat heeft er niets mee te maken. Maar goed. Hè?
Daar stond ondertijd het gekke.
Ook dat nog, ja. En daar heb je ook nog bovendien dat planetarium van die... Ja, dat ding dat deugt ook helemaal niet, het planetarium. Het is wel een leuk kunstwerk, maar het deugt van geen kant natuurlijk. Hè? Dat begrijpt u. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dit was cruciaal. Zie? En dat overkom je. Op het moment besef je dat niet. Wil je komen spreken in de tent? Zoals Boas, hè? Wil je komen spreken in de tent? Ik weet niet of ik dat kan. Daar ben ik niet geschikt voor. Bovendien, wat moet ik? Ik heb moeite genoeg om mijn eigen leven op orde te houden. Maar het wordt gevraagd. En als kind van God kun je dat feitelijk niet weigeren. Toch? En zeker niet als je gedacht had, ik moet de Heer gaan dienen in een of andere bediening. Ik weet niet wat. En dan komt ze weer. Nou, dan ga je. En dat bepaalt je leven. Van het ene moment op het andere. Bepaalt je leven. Jaren daarvoor werd ik gebeld door Johan Bos of ik mee wilde gaan. Een paar dagen later mee wilde gaan naar Stadskanaal. Zeg, wat moet ik dan? Ja, je neemt de klarinet mee. We hebben nog een paar muzikanten. En dan, want ja, we moeten er nog één bij hebben. Ga je mee om te spelen? Johan speelde trompet en ik speelde klarinet. En zo is het gekomen. Dat was de BBC Combo. Dus toen jaren zo in diezelfde setting gebleven. Je kan zeggen, ik doe het niet. Maar die combo is voor mij een heel belangrijk stuk van mijn leven geweest. En voor Johan uiteraard. Zie? Het is levensbepalend. Maar je kunt de boot missen. Je kunt zeggen, ik doe het niet. Ik heb er geen zin in. Ik voel me niet lekker. Of die omstandigheid bevalt me niet. Of ik moet eerst weten wat ik daar precies moet doen, hoe dat programma eruit ziet. Ik had geen flauw idee. Zie? En zo werkt het. En betere voorbeelden ken ik niet. Maar het is levensbepalend. Zie? Mijn vader vertelt het precies hetzelfde. Die zegt, ik was een jonge man, ik wilde wel de Heer dienen, maar ik wist ook niet zo precies hoe, totdat hij in een tent samenkomst was. En toen werd gewoon afgeroepen, nu zal Jacob in Hardenveld een getuigenis geven. En dat was zijn eerste spreekbeurt. Van het ene moment op het andere. Dat was de oude broeder Kits die dat zo deed. Die zag het wel zitten met die jongen. En die dacht, weet je wat, ik zal hem even een flinke duw geven. En zo werkt dat dan. En het is levensbepalend. Denk erom dat u de gelegenheid niet mist. Als de Heer u een kans geeft. Voor wat dan ook. Niet noodzakelijk het prediken van het woord. Het kan van alles zijn. Wat de Heer maar voor u heeft klaar liggen. Als het moment daar is, dan zeg je ja. He? Want de Heer heeft je niet nodig. Als je nee zegt, neemt hij een ander. Dus je kans voorbij. Het is één stap tegelijk. Maar het gaat om die ene stap. Andere ervaring die ik ook in Leeuwarden gehad heb, is dat ik een keer sprak over over de Efezebrief ging dat. Dan legde ik uit dat daar dat alles wat de apostel daar aanhaalt in die Efezebrief, dat dat ontleend is aan het Oude Testament. En u weet, in de kringen van ultradispensationalisme wil men dat niet horen, al staat het er duidelijk genoeg. Men leest erin, men wil erin, wil erbij houden dat de Efezebrief allemaal nieuw is, dat dat in het Oude Testament niet voorkomt, dat de roeping van de gemeente volstrekt een nieuw werk is dat God doet en heeft het nooit tevoren aangekondigd. Dat is zo de theorie. En als je dan laat zien dat het niet klopt, worden ze boos. Dus er was een broeder, die was boos na het eind en hij liep weg. En ik meen dat het 6 jaar later was, dat hij weer een keer ergens in een samenkomst verscheen. En na afloop kwam hij naar me toe. Hij zegt, 6 jaar geleden heb ik je aangehoord en heb je gesproken over dat en dat. En hij zegt, ik was het er niet mee eens. Nou ben ik 6 jaar later weer hier en waar spreek je over? Over precies hetzelfde. Alsof ik niet andere onderwerpen ken uit de Bijbel. En wat zegt dat voor mij? De Heer zet je voor het blok. Aannemen, dit is wat er staat. Wil je het niet, dan niet. En na 6 jaar, ik zal je nog een keer een gelegenheid geven. En dan gebeurt precies hetzelfde. Onbewust, mijnerzijds. Ik had ook niet kunnen weten dat die man er zou zijn bovendien. Ik was het al vergeten. Maar hij legde het me uit. Ik heb hem daarna nooit meer gezien. Is het belangrijk om bepaalde dingen te weten uit de Bijbel? Weet ik veel. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid en zo, opdat de mens Gods volmaakt zij. Heel de schrift is van God ingegeven. Dus 1 Timotheüs 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven, nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Men moet uit de schrift worden onderwezen, daarna is men toegerust, volmaakt toegerust tot alle goed werk. En als de meester vindt dat je iets bepaalds moet leren, dan moet je dat leren. En indien niet, kom je geen stap verder. Je hebt mensen gekend die zeggen, maar dat hoeft toch zeker niet, gedoopt worden. Je wordt toch niet behouden door je te laten dopen? Nee, je wordt niet behouden door je te laten dopen. Maar moet ik me dan laten dopen? Zeg ik altijd, voor mij hoeft het niet. Echt niet. Maar het verschijnsel doet zich voor dat als je je Bijbel leest, kom je vanzelf tot de conclusie dat je als kind van God laat je je dopen. Dat is de norm. Dat is normaal christelijk leven. Je komt tot geloof en laat je dopen. Het is maar een symbool. Niets meer dan dat. Ook niets minder dan dat. Maar als je dat leert uit de Bijbel, uit dat woord van God. En je zegt, ja, maar dat hoeft toch niet en dat ga ik niet doen. Dan staat vanaf dat moment het werk van de Heer aan je stil. Ik meen het bloedserieus. Zo werkt het. De Heer stelt je voor het blok. Ja, waarom? Wat is er tegen de doop? Waarom laat iemand zich niet dopen? Nou, omdat hij bang is wat de familie ervan zegt. Toch? Of omdat hij bang is dat het consequenties heeft voor de rest van zijn leven. Daar komt watervrees ook uit voort. Hè? Je gaat, nee, dat ben ik serieus, je gaat er helemaal in onder. En de vraag is, kom je wel weer boven? Je moet je aan anderen toevertrouwen. Laat je dopen. Je mag het niet zoals onder de wet zelf doen. Je moet het laten doen. En dus is men er bang voor. En dan zoekt men naar argumenten om er onderuit te komen. Zo, het is toch niet noodzakelijk voor je zaligheid. En natuurlijk een groot deel van het christendom praktiseert de doop überhaupt niet. Nou, er wordt wel wat met water gegooid. En dat noemt men dan doop. En dan noemt men de gedoopte ook nog een christen. Er wordt wat met termen gegooid, maar daar hebben we het niet over, hè. En dit was niet een uitnodiging aan u om u te laten dopen, maar het wel een waarschuwing. Als je ergens op een punt komt, door het lezen van de Bijbel, heb je de consequenties maar te aanvaarden. Je wordt onderwezen. En je bent onderworpen aan de onderwijzer. En stap voor stap moet je verder. En stap voor stap moet je bepaalde dingen leren. Stap voor stap ook moet je bepaalde dingen van jezelf opgeven, die je graag vast had willen houden. Of je moet van jezelf dingen accepteren die je liever kwijt was. En dat gaat per fase, zo werken die dingen. En niet naar een zelf uitgezet schema, maar naar het plan van de Heer. En als het zover is, dan proef je dat. Dan weet je dat het zo is. En dan niet met broeders en zusters te raden gaan om te kijken of je er misschien onderuit kan komen. Zo van, wij kennen een broeder die is al flink op leeftijd, die is zijn hele leven een gelovige en heeft zich nog nooit laten dopen. Dan hoef ik het dus ook niet. Daar kunt u zich niet achter verschuilen. Als het op je weg komt, doe je dat. En als de Heer dienstwerk van je vraagt, gewoon handwerk, dan doe je dat. Als de Heer het van je vraagt. En als blijkt dat de Heer het niet van je vroeg, oké, dan laat je het weer. Maar dan heb je bewezen dat je bereid bent om te doen wat je hand vindt om te doen. Want zo leert de Bijbel dat. Toch? Soms leer je ook wat niet je roeping is. Maar je moet vooral niet verzuimen te proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God is. En die wil van God heeft altijd betrekking op dienstbaarheid, nederigheid, ondergeschikt zijn, dienstbaar zijn aan hem en dus dienstbaar zijn aan zijn werk, namelijk dienstbaar zijn aan de gemeente als zodanig. U weet toch, God heeft ook aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot het werk der bediening. Dat is dienstwerk met de klemtoon op dienst. Het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En als Petrus de oudsten toespreekt, of althans aanschrijft in zijn brief, zegt hij, men zou toezien op de kudde, maar niet als heerschappij hebbend over de kudde. Dat komt niet te pas. Het is dienstbaarheid. Dat is waar het over gaat. En dat zou in onze gedachten moeten zitten. Uit liefde voor de Heer en dus uit liefde voor allen die in Christus zijn. Uit liefde voor de kinderen Gods. En op die grond zouden wij inderdaad zorg voor elkaar hebben. Elkaar ter hulpe zijn. In deze dingen. In de verandering van denken. En dus in het onderwijs der schriften. En dus ook eventueel in het uitwisselen van ervaring. Ik zeg het terughoudend. Want sommige ervaringen kunnen we beter nooit aan andere mensen meedelen. Omdat ze er geen raad mee zullen weten. Maar soms ook is het heel nuttig. Nou goed. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt proeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want van Gods wegen krijgen wij niet maar incidenteel een bediening. Bij mij is het altijd zo gebleven sinds 1973. Eén keer spreken, ik moet het de rest van mijn leven doen. En denk niet dat het gemakkelijk is of dat ik daar aanleg voor heb. Want ieder die mij kent, weet ik dat ik een zwijger ben. Een kijker en een zwijger. Ik zie, ik hoor en ik zwijg. Ik heb niks te zeggen. Dat doen al zoveel mensen al. Altijd maar praten enzovoort, dat is niks voor mij. Ik zet liever een instrument aan mijn mond, daar heb ik ook wat mee te zeggen als het me lukt. En als iemand het horen wil, dat hoop ik dan maar die woorden laat ik liever weg. En toch, de Heer zet me erop en dan gebeurt dat. Zie? Dus denk niet dat je iets krijgt wat je van nature erg goed ligt. Je krijgt wel iets wat je in de praktijk zult kunnen. Om wat voor reden dan ook. Ik zeg niet goed, het hoeft niet goed te zijn als het me functioneel is. Als mijn uitwerking heeft. Nou goed. Want de apostel zegt, door de genade die mij gegeven is, want die loopbaan die wij van de Heer ontvangen, want zo heet het in de Bijbel, een loopbaan, niet incidenteel een klusje. Wij zijn in de dienst van God geen klusjesmannen. De bijgelegenheid komt er iets op onze weg, maar in het algemeen blijft dat niet zo. In het algemeen is dat het begin van die loopbaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Begrijpt u wat ik bedoel? Je mag het één keer doen, maar je mag het meteen blijven doen. Tenzij het andersom was, je mag het een keer doen omdat je het zo graag wilde. Maar de bedoeling is dat je meteen ervaart dat het niks voor je is. Dan heeft de Heer wat anders voor je. Ik kan u dat niet zeggen. Ik kan u daar ook niet bij helpen. Vraag het mij ook niet. Het is je eigen beslissing, je eigen keuze. Je moet het zelf ervaren. De bedoeling is dat wij volwassen worden in Christus. En dat wij in staat zijn als volwassenen in Christus onze eigen verantwoordelijkheid te dragen. Ik kom meteen weer ergens anders op terecht. Op dit punt namelijk. De eigen verantwoordelijkheid dragen. Er is een christelijke, zelfs evangelische filosofie die zegt, we moeten wachten tot de Heer ons iets geeft. En ik heb dat net ongeveer uitgelegd, als je het zo hebt willen opvatten. Je moet wachten tot de Heer wat geeft. Maar er is uit ontstaan een leer die zegt, nou ja, de Heer leidt het allemaal. Dat komt allemaal vanzelf wel goed. We zullen wel zien hoe de Heer het leidt. Of de Heer heeft het nou eenmaal zo geleid dat. En daarmee, met dit soort uitdrukkingen, schuift men alle eigen verantwoordelijkheid van zich af. En dat is wat kinderen doen. Mijn schuld niet. Ik heb het niet gedaan. Weet je wel, krijgen anderen de schuld. Maar wat we nou juist moeten leren, is onze eigen verantwoordelijkheid te dragen. Onze eigen beslissingen te nemen. Zelf te beslissen dat we gehoorzamen aan de Heer. En als er iets op onze weg komt, dan nemen we die verantwoordelijkheid ook inderdaad op ons. Dat geen automatisch betekent dat we wat er ook op onze weg komt, we doen het met volledige inzet. Met leidzaamheid. Nou goed. Want zegt apostel Paulus, vers 3 is dat, door de genade die mij gegeven is, want als de Heer ons een loopbaan geeft, is het uit zijn genade. Hij heeft ons niet nodig. Maar hij heeft ons bekwaam gemaakt om hem te dienen. Dat is in de eerste plaats levensvervulling voor ons. Door zijn genade heeft hij ons zalig gemaakt, heeft hij ons wedergeboren, heeft hij ons volmaakt gesteld in Christus, opdat wij onze levens ergens mee zouden kunnen vullen, namelijk met iets zinvols. Dat is genade Gods. Daarom zegt de apostel, als apostel, door de genade Gods ben ik wat ik ben. En mij, Efeze 3, aan mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Enzovoorts. Het is genade om hem te mogen dienen. Het is genade om voor hem de zaal aan te mogen vegen, de stoelen te mogen klaarzetten, koffie te zetten, de tentharing in de grond in te slaan en wat het maar was ook alweer. Je wordt er doodmoe van, maar het is genade dat je het mag doen. Je krijgt er loon voor. Bovendien ook nog. Ja, later. Nu krijg je alleen de gelegenheid om het te doen. Alles wat daarvoor nodig is. Dat is genade Gods. En Paulus zegt, die genade die ik ontvangen heb, bestaat uit het apostelschap. Elders staat dat ook gewoon zo, maar ik neem nou niet meer de tijd om het op te zoeken. Maar hij zegt, door de genade die mij gegeven is en vanwege de loopbaan die ik van de Heer ontvangen heb, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Gelijk als God aan ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. We zijn eigenlijk al te ver in deze samenkomst om er uitgebreid op in te gaan, maar ik doe mijn best. In de eerste plaats, wij krijgen uit de genade Gods niet alleen eeuwig leven, maar ook iets te doen. Zoals de zonen van Aaron. De Heer vult onze handen, heet dat. En Paulus stelt zichzelf tot voorbeeld en zegt, het is hoort bij mijn loopbaan, mijn bediening, dat ik u het volgende zeg. Namelijk dat u niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Je zou dus niet gedachten koesteren hogere dan die u voegen. Dat staat op een andere plaats, hè. Koesteren gedachten hogere dan die u voegen. Men zou niet hoogmoedig zijn. Men zou vooral zichzelf niet overschatten. Men zou wijs zijn tot matigheid. Soms denk ik dat de vertalers er een beetje in zijn blijven hangen. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik het Nederlands van 350 jaar geleden niet werkelijk beheers. Dus dat weet ik ook niet. Maar wat er staat weet ik wel. Men zou wijs zijn tot aan een bepaalde maat. En niet verder dan dat. Men zou zijn plaats kennen. Zie. En zichzelf niet overschatten. Dat is waar de wereld aan leidt, een natuurlijke mens. Dat moet tegenwoordig ook, hè. En men heeft er zelfs een christelijke filosofie bij bedacht. Die van goed rentmeesterschap. Dat houdt in dat je alles wat in je is en alles wat je hebt, moet je zo snel en zo ver mogelijk ontwikkelen. Je moet van je leven maken wat er van te maken valt. Je moet zo hoog mogelijk klimmen op de maatschappelijke ladder. En de financiële ladder. En er waren nog een paar ladders. Dat soort dingen. Men moet wat bereiken. Dat is gewoon het vlees, hoor. Dat is niks christelijks aan. Echt niet. En de Bijbel leert precies andersom. Dus laat maar zitten. Dat hoog klimmen, dat betekent alleen dat men daarna diep zal vallen. En vroeg of laat gebeurt dat. Er zijn grenzen aan wat een individueel mens kan bereiken. Gaat hij over die grens heen, dan krijgt hij een hartaanval of maagklachten of wat hij maar krijgt. Dan hoge bloeddruk, of weet je, ik zeg niet dat deze kwalen altijd hiervan het geval zijn, maar ik zeg wel dat als een mens te ver komt, zijn eigen grenzen passeert, dan bezwijkt hij onder de last die hij moet dragen. Dat grijpt hem aan. Niet alleen in zijn gedachten, in zijn mind, maar ook in zijn fysieke gesteldheid. Vraag wat maar aan de dokter. Doe maar rustig aan. En voor een kind van God gelden deze dingen zeer zeker. Doe maar rustig aan, wij zijn dienstknechten. Als de Heer meer van ons vraagt, laat hij dat wel weten. Maar het is niet een carrière die wij nastreven. Wij streven er alleen naar om te doen wat de Heer ons voorlegt. In alle nederigheid. En met alle beperkingen, matigheid van dien. En noemen ze een synoniem voor maat. Norm. Dat is normaal, beperkt leven. En men lezen, want ik moet er dringend een eind aan maken weer voor vanavond. Men lezen Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Zal ik eens een paar mooie subtiele voegwoorden tussenvoegen? Die vind je in de Bijbel meestal niet, want die oude talen hebben niet van die subtiele voegwoorden. Dan doe ik het anders. Weliswaar is de zaligmakende genade Gods verschenen aan alle mensen, maar hij onderwijst, of zij, de genade, onderwijst slechts ons. Weliswaar heeft God al zo lief de wereld gehad, maar het zijn slechts degenen die geloven, die eeuwig leven ontvangen. En de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, maar wij, die genade aanvaard hebben, worden vervolgens ook niet alleen in, maar meer specifiek door de genade onderwezen, want het is genade van God dat wij onderwezen worden. Dat is ook wat hij ons geeft. Wij worden onderwezen met als strekking dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden, dat wil zeggen alles wat in de wereld is en wat per definitie zonder God is, dat wij dat zouden verzaken. Dat woord kende ik niet, maar dat heb ik in diensttijd, heb ik dat geleerd in mijn militaire diensttijd. Hè. Zaten mensen te verzaken. En toen begreep ik ineens wat het woord betekende. Ja. Nee? Dat gaat verder niet uitleggen. Maar. Ja. Dat wij de wereldse begeerlijkheden verzakende, verzuimende, negerende, aan ons voorbij laten we het gaan. Hè? Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, beperkt. Maar tegelijkertijd dus normaal. Volgens Gods norm. Volgens Gods beperking. God zij dank geeft hij ons niet iets te dragen wat wij niet kunnen dragen. Ik ben er nog niet aan toegekomen, maar dat moet er morgenochtend nog. Hè? God geeft geestelijke gaven, maar hij geeft die gaven, die verantwoordelijkheden, die loopbanen, naar dat wij dragen kunnen. Nadat wij betrouwbaar geacht worden van Gods wegen, om wat voor reden dan ook. Wij zouden matig en rechtvaardig en dus godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. En van daaruit hebben wij dan de zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker Christus Jezus. En dan weer terug naar Romeinen 12. Waar we waren in vers 3. Door de genade, zegt Paulus, die mij gegeven is, vanwege mijn bediening en loopbaan, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot aan een bepaalde maat, gelijk als God aan een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Ik eindig met deze zin, zodat ik hem morgen mee kan beginnen, dan kan ik hem twee keer uitleggen. God geeft ons namelijk een bediening, iets te doen, een levensvulling, tot aan een bepaalde maat. De vraag is, wat is die maat? Wat is bepalend voor die beperking? Het antwoord staat erachter, maar door die tweede naamvalsvorm weten we dat niet meer. De maat is namelijk geloof. Maar in dit geval had ik het zeker vertaald met trouw. Het is op basis van onze betrouwbaarheid. Nou ja, u weet wat betrouwbaarheid is, toch? Dat heb ik nog nagevraagd bij Ferrari. Nou, maar dat was een paar jaar terug. Die dingen gingen wel razend hard, maar niet lang genoeg. Ze waren onbetrouwbaar. Zie, die begrijpt u toch of niet? Ging wel hard. Ze reden aan kop. Totdat het zaadje stuk ging. Dan zijn die dingen dus. Ze zijn wel goed, maar ze zijn onbetrouwbaar. Niet geschikt voor waar ze voor gemaakt zijn. En dat is het dan. Is dat qua je wil? Nou, van die auto's niet, mag ik aannemen. En dat sommige mensen onbetrouwbaar zijn, is ook soms geen kwade wil. Als je een onstabiele gezondheid hebt, zal ik maar zeggen, ja, dan ben je voor bepaalde zaken onbruikbaar. Eenvoudig omdat je het niet kunt. Je lichaam protesteert er tegen, en bij sommigen protesteert het zenuwstelsel er tegen enzovoort. Laat ik u dit zeggen, als je elke avond op stap moet naar weer een andere plaats om daar te spreken, dan moet je toch een redelijk stabiele gezondheid hebben, anders is het niet te doen. Dan kun je wel afspraken maken, maar dan moet je om de havenklap moet je bellen. Vroeger was het telegraferen, weet ik allemaal nog, hè? Telegraferen. En dan ben verhinderd of wat dan ook, ben ziek, voel me niet lekker. Ik heb ook wel eens mensen de vraag, kun je dit of dat? Dan zeg ik, nou, ik voel me vandaag niet zo lekker. Ja, ik voel me ook wel eens niet zo lekker, maar dat is geen reden om dan maar niet te gaan. Dat moet betrouwbaar zijn. En Paulus zegt, ik dank God dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Ik meen dat het 1 Timotheus 1 is. Hij zegt, God heeft mij betrouwbaar genoeg geacht om mij dit werk te laten doen. En ik ben hem daar dankbaar voor. Dat ik die genade heb ontvangen dat te mogen doen. En wat ik bedoel te zeggen is alleen maar dit. God geeft ons niet iets te dragen wat wij niet dragen kunnen. En er is dus een beperking aan. Er zijn dingen die een mens nou eenmaal niet kan. Om wat voor reden niet vaak gewoon vanwege dat lichaam nou eenmaal zijn gebreken heeft. En dan weet ik wel dat sommigen leren dat die lichamelijke gebreken dan van Gods wegen hersteld worden. Maar ik moet u zeggen, dat zit normaal gesproken niet in het pakket. Hij gebruikt ons ondanks wie wij zijn en vult daarmee ons leven. Sommigen zijn grote vaten, sommigen zijn kleine vaten. En wat de Heer doet is niet de vaten vergroten of verkleinen. Hij vult ze tot aan de rand. En vol is vol. En hoeveel er dan in zit, heeft er niks mee te maken. Toch? Dat beeld kent u toch uit de Bijbel? Uit het Oude Testament al, trouwens. Daar vinden we dat beeld uitgebreid terug. Hè? Dat is wat hij met ons doet. En de maat is hoe groot het vat is. Hoeveel erin kan. En waar het deze gaven betreft, want de geestelijke gaven zijn niet magische dingen, zijn geen wonderen, het heeft er zelfs niks mee van doen. Geestelijke gaven zijn gaven van de geest. Namelijk, het is de loopbaan die ons voorgesteld wordt. En ik zal u, hoop u morgen te laten zien dat wat de Heer ons aan gaven geeft, geeft hij ons op grond van ons vermogen, op grond van wat wij kunnen, op grond van onze betrouwbaarheid, onze geschiktheid. En in een losse zin met hele kleine lettertjes eronder, die hopelijk niet meer in dat gedicht terechtkomen. Ik persoonlijk heb de indruk dat God ons op bepaalde punten zodanig opvoedt in de praktijk van het leven. En dat is geen lolletje hoor, het heet niet voor niks kastijding. Zodanig opvoedt dat wij geschikt geworden zijn. Daaruit. Daar zeg ik liever niet te veel over. Maar ik ben ervan overtuigd. Ik weet het in ieder geval uit mijn eigen leven dat het zo gegaan is. Van jongs af aan. Oh, wil je mij dienen? Dan moet je toch nog een paar dingen erbij leren. Zou je wat trainen. Met opdrachten geven. In omstandigheden brengen waarin je moet leren. Waarin je moet leren trouw te zijn. Waarin je moet leren om ongeacht de mensen die om je heen zijn, trouw te zijn aan mij. Wat ook de omstandigheden zijn. Waarbij je op niemand kunt terugvallen, maar je moet het alleen uitzoeken. Zie je? En vandaar dat ik dikwijls ontroerd ben als ik dit soort dingen moet zeggen. Ik heb een grote mond, dat weet ik, alleen achter deze lessenaar. Daarna niet meer. Ik weet wat het met zich meebrengt. Ik weet dat het geen lolletje is. Maar één ding kan ik getuigen. Er is niks mooiers dan te leven uit de hand van de Heer. Als dienstknecht van de Heer. En ik bedoel niet speciaal met de prediking van het woord. Ik heb u net verteld, dat kwam pas veel later. Kan op allerlei andere manieren. Op meer van meer huishoudelijke aard. Wat het ook maar is. Maar het is geweldig. Te mogen leven in deze wereld. In de zekerheid dat men een bekwaamheid heeft ontvangen. Om dienaar van Christus te zijn onder het nieuwe verbond. Om te weten dat wat je ook doet, hoe onbenullig ook, dat het een plaats heeft in het werk van de Heer. Al is het maar zo'n kleintje. En als je daar je vreugde in vindt, zou het wel eens kunnen zijn dat je een wat grotere plaats krijgt. Een heel klein beetje groter. Maar dienstwerk blijft het. En wat is mooier? Dan die Heer te dienen, die ons bovendien die heerlijkheid in het vooruitzicht gesteld heeft waarover gesproken wordt. De betere beloftenissen van het nieuwe verband.